En dank je wel, Amanda.
Ik pak even een standaard. Goed, ondertussen gerust even de mensen om je heen, hoor. Blijf best wel stil. Ja, dat is waar. Ja, ik had dus voor deze preek inderdaad ook een PowerPoint gemaakt. En ik hou er wel van om dat dan ook heel mooi te maken. Even met vormgeving bezig te zijn. En toen deed Wiemert niet. Dus het was zinloos. En daar gaat mijn preek over. Over omgaan met zinloosheid. Dus goed. Ik had hem kunnen aanzien komen, denk ik. de preek die ik vandaag heb voorbereid, die gaat over de onzin van het lijden. Of de zinloosheid van het lijden. En dat is best wel een zwaar onderwerp. Maar tegelijkertijd merkte ik dat, naarmate ik ermee bezig was, dat ik er juist zin in kreeg om het met jullie te delen. En dat is omdat als we ruimte durven te geven aan zinloosheid, als we dat durven te erkennen, dat er dan juist vrijheid komt en nieuwe zin. En dat is niet de reden, want er is nog steeds dan geen zin, maar er is wel hoop. En ik denk dat Amanda's verhaal daarin heel erg exemplarisch is. Heel mooi, dankjewel. Ik heb dus een tekst uit Romeinen 8 gevonden die we met elkaar gaan lezen. Ik zou zeggen, lees mee op de beamer, maar pak vooral je telefoon om Romeinen 8 op te zoeken. Het is best een lang stukje, dus het kan lekker zijn om mee te lezen. Als je een Bijbel bij hebt, kan je natuurlijk ook gewoon een fysieke Bijbel pakken. Romeinen 8, vanaf vers 18 tot 28. Daar staat: ik ben ervan overtuigd dat het lijden van deze tijd in geen verhouding staat tot de luister die ons in de toekomst zal worden geopenbaard. De schepping ziet er reikhalzend naar uit dat de luister van Gods kinderen openbaar wordt. Want de schepping is ten prooi aan zinloosheid. Niet uit eigen wil, maar door hem die haar daaraan heeft onderworpen. Maar er is hoop, omdat ook de schepping zelf zal worden bevrijd uit de slavernij van de vergankelijkheid en zal delen in de vrijheid en luister die Gods kinderen geschonken wordt. We weten dat de hele schepping nog altijd als in barensweeën zucht en lijdt. En zij niet alleen. Ook wij zelf, die als voorschot de geest hebben ontvangen, ook wij zuchten in onszelf, in afwachting van de openbaring dat we kinderen van God zijn. De verlossing van ons sterfelijk bestaan. In deze hoop zijn we gered. Als we echter nu al zouden zien waarop we hopen, dan zou het geen hoop meer zijn. Wie hoopt er nog op wat hij al kan zien? Maar als wij hopen op wat we nog niet zien, blijven we in afwachting daarvan volharden. En bovendien komt de Geest onze zwakheid te hulp. Wij weten immers niet wat we in ons gebed tegen God moeten zeggen. Maar de Geest zelf pleit voor ons met woordloze zuchten. God, die ons hart doorgrondt, weet wat de Geest wil zeggen. Want de Geest pleit voor de heilige overeenkomstig Gods wil. En wij weten dat voor wie God liefhebben, voor wie volgens zijn voornemen geroepen zijn, alles bijdraagt aan het goede. En misschien ken je dat wel, dat als er iets heftigs gebeurt in de wereld, in een natuurramp bijvoorbeeld, of twee vliegtuigen vliegen het World Trade Center in, een raket schiet een vliegtuig vol met Nederlanders uit de lucht. Een natuurramp veroorzaakt een tsunami. Of een tsunami veroorzaakt een kernramp. Dat dan de hele dag vol in het teken staat van het nieuws. Dat extra nieuwsuitzendingen zijn. En ik ben wel geïnteresseerd in hoe de journalistiek dat dan aanpakt. En in crisiscommunicatie. Dus ik kijk dat dan ook altijd de hele dag. Maar dan is er eigenlijk een patroon te ontdekken. Nou, ik zou zeggen, binnen een kwartier al moet er een expert aan tafel zitten. En die krijgt de vraag: hoe hadden we dit kunnen voorkomen? ja, hoe gaan we voorkomen dat het nog een keer gebeurt? Wie zijn schuld is dit? Wie zit hierachter? En allerlei vragen die gesteld worden binnen een half uur na de gebeurtenis. Best wel begrijpelijk, want dat zijn gewoon vragen die leven. Maar tegelijkertijd merkte ik van, ik voelde wat onvrede erbij. En dat werd duidelijk toen op een gegeven moment Prins Friso een skiongeluk had. Toen waren er dus ook van die extra nieuwsuitzendingen. Hij was onder een lawine terechtgekomen. En ook weer binnen een half uur zat er een expert aan tafel en moest er gesproken worden over hoe konden we dit voorkomen, hoe zorgen dat het niet meer gebeurt, wat heeft dit voor zin. En ik merkte wat verontwaardiging, want ik dacht, mogen we ook gewoon balen dat zoiets gebeurt? Mogen we het ook gewoon heftig vinden dat dit naar ons overkomt of de familie van het Koninklijk Huis overkomt in dit geval? Ik dacht eigenlijk is het een soort symptoom van hoe wij omgaan met lijden of hoe we niet kunnen omgaan met lijden. We houden niet van die gevoelens van machteloosheid, van zinloosheid. Ik denk dat dat iets is wat, ik vermoed dat de meesten van ons dat wel herkennen. Dat we het soms gewoon echt moeilijk vinden om een situatie te aanvaarden zoals die is, hoe naar die ook is. Dat geldt in ieder geval voor mij. Ik merkte dat net. Ontdekte dat de beamer het niet ging doen. En direct in mijn hoofd gaat er van alles rond. Van eerst wilden we het natuurlijk oplossen. Dacht ik, wat is nou het voordeel ervan dat ik het nu zonder de PowerPoint moet doen? Dan heb ik die klikker niet meer nodig, want dan word ik niet afgeleid daardoor. Dus ik ging gelijk al redenen bedenken waarom het zin had dat de stroom uitviel in deze groep die we dus nodig hadden. Ergens kon ik die zinloosheid van de tijd die ik in had gestopt, de energie die ik in had gestopt, kon ik niet helemaal lekker verduren. Ik ben er nu super bewust van natuurlijk, omdat het mijn onderwerp is. Dus dat probeer je dat dan toch te doen. Maar zelfs in het klein, in zulke kleine gebeurtenissen, zit een stukje onvermogen om met zinloosheid om te gaan. Met ook een beetje machteloosheid, maar ook dus die zinloosheid. En dat geldt eigenlijk dus ook voor de... je zou kunnen zeggen... logisch dat de wereld dat doet op het NOS Journaal, want zij kennen God niet. Ze weten al die waarheden over Gods goedheid niet en ze weten niet dat ze in Gods hand veilig zijn. En tegelijkertijd kunnen we allemaal denk ik wel erkennen dat het niet alleen maar voor ongelovigen geldt dat zij dit moeilijk vinden. Ik kan het in ieder geval niet ontkennen. Ik wil ook even een peiling doen hier in de groep van wie dat herkent. En dat, daarvoor heb ik een aantal voorbeelden opgezocht of opgezomd die we in de kerk, in de breedte van de kerk, misschien in deze, misschien in een andere, wel eens terug horen als het gaat om lijden. Als het gaat om verlies. De eerste, God heeft hier een plan mee. Hij laat alles meewerken ten goede. Wie heeft hem wel eens gehoord, gebruikt, en gepast of ongepast, zeg maar. Wie heeft hem ongepast gevoeld? Ja, precies. Ja. Misschien heb je hem niet alleen... Dank jullie wel. En de volgende. God geeft je niet meer dan je aan kunt. Dat is een tekst over verleiding en helemaal niet over het lijden. Maar hij wordt wel vaak in deze context gebruikt. En deze is drie, het is geestelijke strijd. En gewoon een hele begrijpelijke vraag. Waarom laat God dit toe? Waarom? En in deze uitspraken zit deels waarheid natuurlijk. Hè? Want God laat dingen meewerken ten goede, hebben we net gelezen. Maar, en soms is er ook geestelijke strijd. De vraag is dat het zin geeft, maar het kan wel geestelijke strijd zijn. Soms is het ook gevolg van iets wat wel had voorkomen kunnen worden. Is het zonde? Is het een misser van ons doel? Maar het lijden dat daardoor ontstaat, heeft niet per se zin. Het is zinloos. En dat is een... een ontdekking die ik eigenlijk in deze tekst las, al wel weer een tijdje geleden, maar toen zat hij hier en hij moet nog een beetje in mijn hart landen en ik moet nog een beetje gaan vastgrijpen. Maar toen we net de Bijbeltekst lazen, lazen we in vers 20, de schepping is ten prooi aan zinloosheid. En de schepping zit te wachten tot dat duidelijk wordt wanneer we worden bevrijd van dit vergankelijk bestaan. Dus schepping is ten prooi aan zinloosheid. Een andere vertaling die zegt, de schepping is overgeleverd aan zinloosheid. En er staat dan in verschillende, in de ene vertaling staat er door hem met een hoofdletter. In de andere vertaling is dat eigenlijk niet zo duidelijk. Dus daar kun je nog even lekker op kouwen als je daar zin in hebt. Of God dat heeft gedaan, of dat de mens dat heeft gedaan met de zondeval. Door te zeggen, hey, we gaan buiten, we gaan het zelf proberen. Maar de schepping is dus overgeleverd aan zinloosheid. Dus, wat betekent dat? Natuurrampen hebben niet per se zin. Moet dan nu gelijk even denken aan dat bijvoorbeeld toen aardbevingen in Haiti plaatsvonden, dat mensen gelijk allerlei dingen gingen zeggen over, ja, dat heeft te maken met het occultisme daar, en daar wil God wat aan doen, of de corruptie. Mensen gingen gelijk allerlei redenen zoeken waarom dit gebeurt. Maar natuurrampen hebben niet per se zin. Een coronapandemie heeft niet per se zin. We kunnen het wel zoeken, die zin. Want in het begin leek het erop van, oh, dit is misschien wel goed voor dat we een beetje tot rust komen. Dat de natuur weer bijkomt van al die vliegreizen. Maar je ziet nu al dat er niet heel veel is veranderd. Dus zelfs al zoeken we zin, het is er niet altijd. En je chronische ziekte heeft ook niet per se zin. Want ons lichaam is overgegeven aan vergankelijkheid. Is overgeleverd aan zinloosheid. En de dood heeft dus ook geen zin. En we hebben daar nu inderdaad meerdere voorbeelden van verliezen die we lijden door mensen die ons lief zijn, die we zijn verloren. En het is dan heel begrijpelijk dat we zin zoeken. Waarom? En dat we die pijn gewoon heel heftig vinden. Maar ik denk dat juist de erkenning dat het zinloos is, dat dat recht doet aan de emotie. Dat het recht doet aan hoe onterecht die pijn is. Hoe naar het is, hoe zwaar het is. En dat is makkelijk gezegd. Dat we dat dan maar gewoon moeten erkennen. Maar het is minder makkelijk gedaan. En daarom vind ik het juist zo helpend dat in deze tekst God eigenlijk het even laat zien. Van nee, eerst erken ik dat de schepping is overgeleverd aan zinloosheid. En dan pas komt die waarheid van alles draagt bij aan het goede voor hem, voor wie hem volgen. Het is niet, dit gebeurt omdat het dan bijdraagt aan het goede. Nee, het is zinloos. Maar God die laat alles bijdragen aan het goede. Dat betekent niet dat het opeens zin had. Maar het betekent dat we God kunnen vertrouwen hierin. En dat is dus het mooie dat God het erkent. Hij zegt niet, joh, straks wordt alles nieuw. Doe niet zo moeilijk. Dit is, je weet toch, alles wordt beter. Ga niet zo zitten zeuren over jouw pijn of over het lijden. Nee, hij erkent eerst de emotie. En een mooi voorbeeld daarvan vind ik in het verhaal van Jezus en Lazarus. Lazarus die overlijdt. Dat is een van zijn beste vrienden of een goede vriend. Hij weet al lang dat hij Lazarus gaat opwerken. Hij weet al lang dat er een wonder gaat gebeuren. Maar in het moment huilt hij. Als hij daar aankomt, het verdriet voelt, de zwaarte van het lijden voelt, dan huilt hij. En ik denk dat dat niet alleen maar uit bewogenheid voor anderen is, Maar ik denk dat hij zelf de zwaarte voelde. Dat hij zelf de pijn voelde. Van de gebrokenheid die er is. Van de zinloosheid. Van de ziekte van Lazarus. En dat is natuurlijk invulkunde. Of inlegkunde. Maar ik denk wel dat... Ja, ik vind het wel zo'n mooi voorbeeld dat ook al weet hij al... Het wordt beter, het gaat veranderen. Dat is je toch verbindt aan onze emoties. En waarom is dat dan belangrijk? Waarom is het belangrijk dat Jezus zich verbindt aan onze emoties en die emoties erkent? Nou, allereerst, emoties willen gewoon gevoeld worden. Het is vrij praktisch zelfs dat totdat die emoties gevoeld worden, je brein zeg maar echt aan de ene kant blijft zitten. Ik weet nooit welke nou welke is. Of de emoties links zitten of logica rechts en, of andersom. Maar wat wij vaak doen is soms met logica dingen proberen op te lossen of weg te poetsen. Terwijl daar kan je hoofd helemaal niet hebben. Want je zit nog in de emotie. En de emotie die wil erkend worden. Daarna is er ruimte voor waarheid, voor nieuwe perspectieven, voor van alles. Maar die emotie die wil gevoeld worden. Denk maar aan hoe een goede huilbui soms kan opluchten. Er komt dan een soort release als er erkenning is voor hoe zwaar iets is of hoe naar iets is. Denk maar aan de opluchting die je zou kunnen voelen op het moment dat je er niet alleen in voelt, omdat iemand anders bij je is op het moment dat je daar doorheen gaat. Juist wanneer je dus bij die emotie kunt blijven, kun je ervaren ik ben niet alleen. En daar zit volgens mij al een stukje van het vooruitzicht van het goede. Daar kom ik later op terug. Maar voor degene die Romeinen 8 een beetje kennen, het hoofdstuk, dan komt er straks ook nog een vers over. Niets kan ons scheiden van de liefde van Christus. Nou, juist die nabijheid van Christus, die is hierin echt helend. Maar ik dacht, ja, waarom... dit zijn van allerlei van die waarheden die je met je hoofd wel kan lezen, geloven, misschien. Misschien zelfs zeggen, want ik denk dat ik het al een paar jaar zeg. Maar tegelijkertijd, afgelopen week, ik vond het echt heel zwaar. Want ik moest zelf door dat gevoel van zinloosheid heen. Ik moest zelf de zwaarte daarvan gaan ervaren en... Dat kan gewoon voelen als verdrinken, als echt onder water gaan. Dan kom je bij het gevoel, hè, van waarom dan? En de paniek die je daarbij kan voelen en de overweldiging van hoe zwaar iets was of is. En ik ben nu een paar jaar onderweg, zeg maar, om emoties te leren voelen. Verschillende emoties. Maar daarvoor moest ik het altijd oplossen. Ik moest het gewoon wegbidden. En ik moest dus... Ja, misschien had ik ook wel zulke teksten nodig. Van ja, nee, maar draag bij aan het goede. En niets kan mij scheiden van de liefde van Christus. Maar dan is het uit een soort... niet accepteren van wat er werkelijk gaande is. Wat er werkelijk in mijn hart is. Wat er werkelijk gebeurt. Dus ja, die emoties, die moest ik wegbidden. En ze waren te spannend voor mij om te voelen. En ik vind, dat is best begrijpelijk als het zo overweldigend is. Want bijvoorbeeld bij traumatische gebeurtenissen voel je gewoon heel veel tegelijkertijd. Die zinloosheid is al heftig, de machteloosheid is heftig, de afwijzing is heftig, verdriet gewoon is heftig. Er zijn heel veel heftige emoties die tegelijkertijd zo over je heen spoelen. En ja, dat willen we gewoon liever niet voelen. Dat is eng. Het lijden accepteren. Dat was te spannend. En nu dus deze afgelopen week merkte ik van een stukje waarom ik die zinloosheid niet kon accepteren. En dat was dat ik het gevoel had dat als ik dit accepteer, dat ik dan ook de zinloosheid van het leven accepteer. Want wat als het zinloos is? Waar doe ik het dan voor? Wat als alles wat me overkomen is of wat ons met elkaar overkomt, wat als het zinloos is? Waar leef ik dan voor? Is het de moeite dan wel waard? Want ik heb er dan niet altijd zin in. Als dat lijden, kijk, als ik nog een reden kan vinden voor dat lijden, van oh, dat maakt dat ik straks dat het allemaal beter wordt, dan, ja, dan kan ik nog iets bedenken van zin. Maar tegelijkertijd doet het geen recht aan de kernemotie of de kern van de situatie, dat het zinloos was. En toen ging de zinloosheid van het lijden opeens over de zinloosheid van het leven. Oef, dat is zwaar. Ja, nou, dat was het gevoel van verdrinken, ja. En tegelijkertijd... het hielp dat ik met deze preek bezig was. Want ik dacht, nou dan, het is niet gek dat het nu komt, dit gevoel. Juist, zeg maar, in die erkenning van zinloosheid, en misschien dus zelfs ook wel de zinloosheid van het leven, zit namelijk ook vrijheid, zit ruimte. En dat heeft te maken met die belofte die we ook hebben gelezen. Even aan het bedenken of ik een zijspoor inga of niet. Ik zal even naar de tijd kijken. Nou ja, ik ga een zijspoortje in. Het is nog niet heel laat. ja, precies. Het is pas 11:15, joh. ik mag nog een uur. Wat ik heel mooi vond aan de ontdekking die ik daarin deed voor mezelf, was, ik had met een vriend daarover van, nou ja, dat het dus ook zinloos voelt. Onderdeel van mijn verhaal is dat ik nu dat ik alleen ben, dat ik geen kinderen heb, dat ik en ook daar, ja, daar zit dan ook iets in van, ja, ik vind het heel leuk dat ik anderen kan helpen om goede relaties in een gezin te hebben en dat ik vrienden verder help met alle lessen die ik leer over het omgaan met emoties en maar ik dan, zeg maar, waar blijf ik dan en waar doe ik dat dan voor? Is dat wat het de moeite waard maakt, mijn lijden? Nee, mijn leven. Daar kon ik ook geen antwoord op vinden. En tegelijkertijd zat er ook, ja, toen we dat dus bespraken, zat er ook ruimte in. Omdat die vriend van mij die zei ook van, hey, maar als we dit zo gewoon erkennen, dat we zinloos zijn, dat we zinloosheid voelen, dan krijg ik er eigenlijk wel weer zin in. En dat is een hele ander type zin. De zwaarte ging er vanaf, zeg maar. In de erkenning van de emotie van zinloosheid. Of van het gevoel van zinloosheid. En het mooie daarin is ook, wat ik ook helpend vind, is als het gaat om onvoorwaardelijke acceptatie. De onvoorwaardelijke liefde van God. Dan hoeft het dus ook helemaal geen reden te hebben dat wij er zijn. Want als het de reden moet hebben dat God van mij houdt, dan is het... Nee, niet onvoorwaardelijk, zeg maar. Dus juist in die zinloosheid zit ook een stukje ruimte voor onvoorwaardelijke liefde. Er is niet per se een reden voor. Het is gewoon omdat het er is. Net zoals het lijden er is. En dat is niet... misschien ga ik daar nog meer ontdekkingen in doen. Is dat niet het eindpunt van deze ontdekking. Maar ik vond het wel een mooie... een mooie ontdekking dat juist in het erkennen van zinloosheid dus ook wel iets van zin ontstaat, maar dan niet als een oplossing voor de zinloosheid, maar vanuit dat je in plaats van dat je buiten jezelf zoekt naar zin, dat je buiten jezelf zoekt naar redenen, dat de zin van binnenuit naar buiten komt, zeg maar. Ik heb zin om te spreken, ik heb zin om dit te doen. Nou, dat is een heel ander type zin. Zijspoortje, maar ook nog steeds wel de kern van het verhaal. Want die belofte, hè, die was er dus ook nog. Alles werkt mee ten goede. Of draagt bij aan het goede. Je hebt ook vertaling die zegt, God keert alles ten goede. Dat vond ik zelf altijd een fijnere vertaling. Ik denk, nee, het was niet goed, maar het wordt ten goede gekeerd. Maar dan nog zit daar iets in van, het was zinloos, maar er komt zin. Dan ben je achteraf nog steeds naar zin aan het zoeken, maar dan met het oog op de toekomst. Nee, alles draagt bij aan het goede. Dat staat er in de meeste vertalingen. Ja, wat is dat dan, zeg maar, dat goede? Is dat dat ik nu sterker ben door het lijden dat ik heb meegemaakt? Is het dat ik meer van betekenis kan zijn voor anderen? Nee, dat is het niet. Sterker, heeft het lijden ineens zin gekregen? Nee. Want als ik op die manier denk, ben ik nog steeds zin aan het zoeken in de zinloosheid. Nee, het verschil zit hem erin dat in het vertrouwen op God, zeg maar. Want als ik dit ga accepteren, dat het geen zin heeft, dan accepteer ik dus ook dat ik weerloos ben. Dat ik het misschien niet nog een keer kan voorkomen. Dat ik niet dat ik slachtoffer was, ben. En dan komt daarna nog een mooie tekst van overwinnen in Romeinen. Maar juist in de acceptatie van dat alles bijdraagt aan het goede voor Gods kinderen, voor je en volgen, zit meer relatie, zit gewoon het vertrouwen op een God die voor jou zorgt, die met jou is. En dat zelfs geen zinloos lijden jou uit het veld kan slaan, definitief. Dat de zinloosheid niet wint. Gods liefde wint. En wanneer ik dat accepteer en stop met zoeken naar zin, dan komt het dus aan op dat vertrouwen. Het vertrouwen dat het lijden me niet klein krijgt en dat niet me kan scheiden van de liefde van Christus. Want ja, de tekst die we nog niet gelezen hebben, dat zit in de versie hierna. Dat zijn versen over de bestemming die we hebben, over de hoop die in ons is, over we glansrijk overwinnen, dat niets ons kan scheiden van de liefde van Christus. Geen dood, geen... dat vers zal ik dan nu wel nog even bijpakken. Dit had ik allemaal op mijn scherm natuurlijk. Die verse. Wat zal ons scheiden van de liefde van Christus? Tegenspoed, ellende of vervolging? Honger of armoede? Gevaar of het zwaard? Er staat geschreven, om u worden wij dag na dag gedood en afgevoerd als schapen voor de slacht. Maar wij zegevieren in dit alles glansrijk dankzij hem die ons zijn liefde heeft bewezen. Ik ben ervan overtuigd dat dood nog leven, engelen nog machten, nog krachten, heden nog toekomst, hoogte nog diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons zou kunnen scheiden van de liefde van God. Dus juist in de overgave, in de acceptatie van het lijden, in de acceptatie van het leven, zit de kern of de key, de sleutel om naar de liefde van God toe te laten. Omdat ik dan, ik ben dan niet meer heel hard aan het werk en loop niet de hele tijd weg van God om alles op te lossen. Nee, ik kan gewoon in zijn aanwezigheid zijn en ontdekken dat hij bij me is in mijn lijden. Dat hij bij me is in mijn pijn. Dat hij bij me is in het leven. En dat niets mij kan scheiden van zijn liefde. En daar zit vrijheid. We komen in de rust. Ik hoef niet meer hard te werken om een reden te zoeken voor het lijden. Ik hoef niet hard te zoeken naar een reden om te leven. Nee, ik ben. Net als God zegt, ik ben. En ik ben verbonden. Verbonden met hem. Met zijn liefde. En in die verbinding, daar vind ik zin. Daar krijg ik zin van. Daar gaat het leven stromen. Daar is weer nieuwe hoop. Amen. Mag ik met jullie bidden? Ga maar staan als je wil. Dan ga ik bidden dat die liefde gewoon bij ons binnen mag dringen. Dat God ons gaat helpen om emoties te erkennen. En dat. Ja, Papa God, vandaag kwam het lijden, zo kwam zowel het lijden terug in onze dienst als uw goedheid. En hoe dat soms met elkaar op spanning lijkt te staan. Dat we het niet snappen. Dat we de zin ervan niet snappen. En dat het dan aankomt op overgave. En dat is niet makkelijk. En dat hoeven we ook niet in één keer goed te doen. Ja, het is waar dat u verlangt naar onze overgave. En u nodigt ons ook uit om in die liefde te komen. Om in uw nabijheid te komen. En te zijn waar u onze emoties herkent. Waar u onze pijn herkent. Waar u kunt troosten en helen. Maar u bent ook geduldig. Uw liefde is ook geduldig, staat in Korinthe 13. En als het ons niet in één keer lukt om dingen te accepteren, dan snapt u dat. U weet precies hoe we in elkaar zitten. En u nodigt ons steeds weer uit. Ik wil u danken dat u een God bent die ja, gewoon weet hoe we in elkaar zitten, wat we nodig hebben. Dat u ook die tekst in Romeinen heeft gezet over zinloosheid. Dat u die erkenning heeft gegeven. Via Paulus. Dank u wel dat, dat die tekst over dat alles bijdraagt aan het goede. Dat dat geen goedkoop excuus is. Dat u dat niet goedkoop zegt. Of dat u dat niet... Ja, daar neerzetten om iets te ontkennen. Dank u wel. En Heer, als we het over lijden hebben, dan kan ik me gewoon heel erg voorstellen dat iedereen wel een situatie in zijn gedachten had deze ochtend van iets wat hij zelf voelde, heeft ervaren. En ik bid dat u juist in die specifieke situaties komt met uw liefde. Dat er erkenning komt. Het was zinloos. En ik voel me machteloos. Ik vind dat heel naar. Het is heel naar. Het doet pijn. Het is gewoon stom. En dat u dan bij ons blijft. Zolang als we het nodig hebben. Zolang als we gehoord, gezien en gevoeld willen worden. Zodat we ontdekken dat niets ons kan scheiden van de liefde van Christus. Niets. Vul ons met die liefde. In Jezus' naam.